Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zin psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 12, vers 13 tot en met vers 21. En Efeze 5, de versen 15 tot 21. De te zingen psalmen zijn psalm 66, vers 3 en 4. Psalm 33, vers 9 en 10. Psalm 90, vers 8. En Psalm 73, vers 14. Ik herhaal, de te lezen schriftgedeeltes zijn Lucas 12, vers 13 tot en met 21. En Efeze 5, vers 15 en ook tot 21. De te zingen psalmen zijn Psalm 66, vers 3 en 4. Psalm 33, vers 9 en 10, Psalm 90, vers 8 en Psalm 73, vers 14. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt en regeert door het woord zijner kracht, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit de 66ste psalm. Ik noemde u psalm 66 en daarvan de versen 3 en 4. Derde en ook het vierde vers van Psalm 66. Gods baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En loof de Heere der legerscharen, o volken heft een lofzang aan. Dit en wat er volgt, de versen 3 en 4 van Psalm 66.
Thank you.
worden voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 12, de versen 13 tot 21. Dat is ook tevens het tekstgedeelte, maar daarbij zal eerst nog worden gelezen Efeze 5, het apostolisch vermaan uit Efeze 5, de versen 15 tot 21, dan horen wij vooraf de wet des Heren.
Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde den zoven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heer, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En een uit de schade zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? En hij zeide tot hen: Zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in den overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen, en hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen? En hij zeide: Dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zij vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwezen. En degeen gij bereid hebt, wien zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Vervolgen we onze schriftlezing in Efeze 5, vanaf het 15e vers. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwezen, maar als wezen, ten tijd uitkomende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met een geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart, dankende allen tijd over alle dingen God den Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
De tekstlezing viel samen met de schriftlezing het eerste gedeelte uit Lucas 12, de versen 13 tot 21. In het midden van dat gedeelte staat de gelijkenis van de rijke dwaas, maar zijn daar begonnen met te lezen van die vraag die een man stelde uit de schaar aan de Heer Jezus. De erfenis, dat zijn broer toch de erfenis zou delen met hem. En dat was de aanleiding, daar willen we eerst bij stilstaan, dan de inhoud van de gelijkenis. En vervolgens de bedoeling naar ons toe. We zingen nu, en dat is van psalm 33. Ik noem nu de 33ste psalm, daarvan de versen 9 en 10. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaft in het oorlogsveld, zijn machtig arm beschermt de vrome. 9 en 10 van psalm 33. evenals de Heer het ons geeft, naar de dankdag toe voor het gewas. Dat zal niet ver meer zijn. Sommige gemeenten in ons vaderland hebben deze week reeds dankdag. Wij hebben gezien de weersomstandigheden die zeer zorgelijk waren. We hebben ook gezien hoe de Heer nog verandering gaf. Maar er zijn zorgen. Mevrouw Telers, bij bouwboeren. En niet alleen in de landbouw en visserijsector, maar ook bij ondernemers. Weer andere zaken, prijsstijgingen. Aanstaande echtparen die niet aan een woonruimte kunnen komen. Maar stel je voor, ja, want u zult zeggen, er zijn ook meevallers. En welk mens heeft daar geen behoefte aan soms? Een meevaller. Dat is toch heerlijk? Maar als we nou alle meevallers hebben die we kunnen krijgen ten koste van onze naasten, want dat hebben we niet direct in de gaten altijd. Als dat zo is, ten koste gaat van onze naasten, en we hebben meevallers, zoals in de gelijkenis, maar je bent niet rijk in God, dan ben je nog een dwaas. Rijkdom is niet verkeerd. Maar niet rijk zijn in God, dat is wel verkeerd. De Heer Jezus komt deze gelijkenis te spreken, terwijl hij een vraag heeft gekregen van iemand uit de scharen. De mensen die voor hem stonden, die kwamen, daar kwam er eentje uit naar voren die hem dat vroeg. Meester, zegt mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Een vraag. Mijn broeder met mij de erfenis delen. Dus hij heeft één broer. Ze zijn met z'n tweeën thuis geweest. En nou is vader gestorven. En ja, bij de Joden is het zo dat het onroerend goed, dus de boerderij op zichzelf, de behuizingen, de schuren, dat is allemaal voor de oudste zoon. Dat kun je niet delen. Maar het roerend goed, het vee, de gereedschappen, de voorraden in de schuren, de karren, alles wat er is, onroerend goed, dat moet wel gedeeld worden. Namelijk 2/3 deel daarvan voor de oudste en 1/3 voor de jongste. Zo staat het vast. En u weet wel, ja, tot in de hoogste regionen zijn erfeniskwesties echt niet alleen maar op het boerenland en bij de burgers. Maar tot in de hoogste regionen, we lezen ervan in de kranten, van gerenommeerde zaken met nationale bekendheid. En dat zo'n allerrijkste familie, voor een groot deel bestaande uit miljardairs, nog elkaar voor de rechter sleept. Als het gaat om geld. En ja, zij hebben geld om advocaten te betalen. Dat hebben de eenvoudigen natuurlijk vaak niet. Bij de Joden, dan ging je ook niet naar een rechter, maar dan ging je naar de rabbijn. In die lijn moeten we ook zien wat Paulus zegt later in zijn apostolisch vermaan aan de Corinthiërs. Indien er rechtszaken zijn, sleep elkaar niet voor de rechter, maar er moet toch wat gebeuren. Nou, zet de eenvoudigsten van de gemeente erover. Dan kom je er soms nog eens achter. Dat is wel een stap hoor, maar soms kom je er dan nog eens achter hoeveel gezond verstand, wijsheid er ook aan een eenvoudige gegeven kan worden. In de hogere regionen sleept men elkaar voor de rechter, ook al is men vanaf de geboorte soms al miljonair. En dan zeggen we, ja, geld maakt niet gelukkig, nee. Maar bezittingen zijn wel belangrijk. En dat is ook de vraag van die man hier aan de Heer Jezus. Zeg mijn broeder dat mij met mij de erfenis delen. Want kennelijk heeft hij dat niet gedaan, de oudste. Hij heeft het, de boerderij van vader. Maar hij heeft ook alle roerend goed, alles vee gehouden. Alle voorraden, alle gereedschappen, alles wat er verder rondgaat, heeft hij zelf gehouden. En ja, die jongste zoon, die komt daarom. Joden gaan dan naar een rabbijn. Hij komt tot de Heer Jezus Christus. Als ik nou Jezus maar aan mijn kant heb, dan zal mijn broer wel over de brug komen. Maar de Heer Jezus gaat er op een heel andere manier op in dan hij gedacht heeft. En dan wij zouden denken. Want de Heer laat in de gelijkenis doorschemeren dat die jongste zoon het zelf al heel goed heeft. Alleen hij wil nou nog wat extra's hebben. Omdat hij ziet van ja, daar heb ik recht op. En als ik nou nog meer heb, ja dan kan ik ook nog meer. Ja, wat kan je dan? Nou ja, meer rust nemen. Eten en drinken. En zonder zorg wezen. Dat is blijkbaar uit het antwoord wat de Heere die onze harten kent en proeft, hier als antwoord geeft aan hem. Want wat is dus de realiteit? En daarom is deze, voordat we deze gelijkenis met elkaar overdenken, nodig de aanleiding te weten. Anders begrijpen we het woord niet. Wat is er aan de hand? Deze jongste zoon heeft blijkbaar zelf al een goed bestaan kunnen opbouwen. Dat was bij de Joden zo. De jongste kon niet verder bij vader. Die zocht dan vaak al jong een ander bestaan. Sommigen gingen dan emigreren. Dat heeft deze niet gedaan. We denken natuurlijk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Waarbij dat helemaal, dat al dat geld wat hij meegekregen had van thuis doorgebracht werd. Maar deze heeft dat niet gedaan. Deze heeft blijkbaar, de schrift zwijgt erover, maar we weten uit de ongewijde geschiedenis hoe het vaak ging. Al het Joodse volk, en zoals wij het zelf ook wel kennen, dat je soms opvolger kunt worden op de boerderij van iemand die geen opvolger heeft. Een oom of een goede bekende. Misschien heeft iemand dat ook wel eens meegemaakt. Ja, ik heb van jongs af aan eigenlijk altijd al op dat en dat bedrijf rondgelopen. En later mocht ik er blijven. En er was geen opvolger en ik mocht het ook nog overnemen. En dat is zo langzaamaan gegroeid. En sta je verbaasd dan toch. Maar ja, zo is het met deze jongen ook gegaan. Waarschijnlijk. En hij heeft het goed. Maar hij ziet nu kans. Ik kan het nog beter krijgen. En dat is altijd een ding, hè. Want we hebben wel eens behoefte aan een extra, heb je dat niet? Je zegt van, als ik het nou eens wat rustiger aan kan doen, kan ik meer aandacht aan mijn gezin geven. Of aan de kerk. Er is zoveel werk. Ook in de wijngaard des Heren. Ik kan rust nemen. Ja. En de Heere laat zien hoe ijdel die gedachte is. Ziel, neem rust, want gij hebt goederen opgelegd voor vele jaren, zal ik zeggen. Dus in de gelijkenis komt wel naar voren dat er eerst nog een heleboel werk te doen is. En dat is zo droevig wat je dan leest. Dan gaat hij eerst afbreken. Daar schuren afbreken en grote bouwen. Waarom moeten die kleine schuren nou afgebroken worden? Je maakt toch ook wel eens boerderijen mee, dan blijven de kleine schuren staan. Er komen wel grotere achter, als die nodig zijn. Maar die kleintjes die nog goed zijn, worden niet afgebroken. Nee, dan zie je een neef of een buurjongen die daar een werkplaatsje mag beginnen, of een opslag komt erin. Het heeft zijn nut. Behalve als wij wijdel zijn, Dan moet al het oude afgebroken worden. Dat is letterlijk zo in onze tijd en het is geestelijk. Andere ideeën. Weg met al die oude zuinigheid. En met al die oude ernst. En je ziet het ook in het gewone leven. De ijdelheid heeft ons bevangen. Ik weet niet hoe het hier is in mijn eigen omgeving. Verbaas ik me er vaak over. Dan gaat er na 3 jaar een huis over in andere handen. Dan wordt het hele interieur eruit gesloopt. En 4 jaar later, dan gaat het weer over in nog andere handen. Dan gaat dat er weer uit. Ik zal afbreken en ik zal groter en mooier en nieuwer bouwen. En de Heere laat weten wat er gebeurt, wat hij niet op gerekend heeft. Namelijk dat hij geen dag langer zal leven. En dan zeggen we wel en dan weten we wel dat dat geldt voor elk mens. Ieder mens is een mens van een dag. Onze dagen zijn als de dagen van een dagloner. En we snellen daarheen. En we bidden, Heere, leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart mogen bekomen. Maar hier heeft het toch te maken met iets bijzonders. Met inhaligheid ten koste van de naaste. Want de oudste broer kan zijn boerderij niet delen. Het onroerend goed niet delen. Want dan zou het hele bedrijf stuk lopen. Als daar een derde deel van alles weg moet. Blijkbaar ging dat niet. En dat is ook vaak in de praktijk zo het geval. Ja, maar dan heeft hij het toch maar mooi allemaal. Nee, dat heeft hij niet voor zichzelf allemaal. Dat mag hij niet verkopen. Dat is van de familie. En hij beheert dat. Dat is werkelijk je erfdeel beheren. Ons erfdeel wat God ons gegeven heeft. Dat is heilig. Denk maar aan de geschiedenis van Nabot. Denk aan Salomo die het ons leert. Dat gebed wat vaak uitgesproken wordt op de biddag voor het gewas. Armoede of rijkdom, geef mij niet, voed mij met het brood en mijns bescheiden deels. Waarom? Dat bescheiden deel, dat is het stuk land wat de Heere gaf, uitgedeeld heeft aan de kinderen Israëls. Aan al de stammen, voor ieder het zijne, van God gegeven. En allemaal geen bezit, alleen maar beheer voor de Heere. En weet ons een beter vaderland te zoeken, een beter erfdeel te zoeken, want dit moeten we loslaten en weer overdragen. Dat moest ook die vader hier aan zijn oudste zoon en de jongste zoon. Die zou, wanneer die arm was, ook op dat bedrijf meewerken. Dat zien we uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die ging later, toen hij alles doorgebracht had. Maar daar zat schuld bij. Werken op het vaderlijk bedrijf. Maar deze heeft dus het goed. Maar hij ziet kans voor een extra en dat zou niet verkeerd zijn. Want een mens heeft daar ook behoefte aan. Maar dit is een extra wat hij zoekt ten koste van zijn naaste, van de oudste zoon. En Christus gaat daar dus niet op in, maar stelt tegenover wat nou eigenlijk het gevolg is van inhaligheid. Letterlijk. En we zullen straks ook zien dat het ook geestelijk geldt. Van inhaligheid. Waar ook onze tijd vol van is. Want als je kans maakt om op een subsidie, zeg je dan ook van, maar heb ik dat nou nodig? Kan de staatskas het aan? Als we allemaal maar graaien wat er te graaien is. Dat is geen stelen hoor. Nee, maar toch wel inhaligheid, hè? En dat, ja, dat doet de bevolking zo vaak. Maar dat doet de overheid helaas ook. Die schraapt ook waar ze niets heeft te zoeken. om je een deel van je bezit, van je voorvaderlijk erfdeel, af te nemen van jaar tot jaar. En bij alles is de kern dus niet rijk zijn in God. Niet rijk zijn in God. De gelijkenis gaat dan niet verder eigenlijk. Stopt hij erbij, maar dan vraagt u natuurlijk van ja, maar wat is nou de oplossing? Wat is nou de oplossing? Weet u, geliefde, wij moeten de rijke dwaas niet al te ver van ons afzetten. Ik bedoel niet de man op zichzelf, maar hoe de Heere tot hem spreekt. Maar God zei, je zult er nog geen dag van genieten. Je hebt nog maar slechts hooguit enkele uren te leven. En dat is, ja, is dat nou een oplossing? Ja, u zult zeggen, letterlijk is dat de dood. Maar geestelijk gezien, als de Heer u geestelijk in de dood brengt, is dat het leven. Snapt u? Want wat hierin verborgen ligt, is de kern van de bekering, omdat het heen wijst naar het rijk zijn in God. Hoe word ik nou rijk in God? Hoe ben ik dat eigenlijk? Want als wij alleen maar de gedachte hebben dat wij voor onszelf leven, ieder voor zich, zoals deze jongen die dat vraagt aan de Here, en we denken en God is voor ons allen, en we nemen dat zomaar gemakkelijk aan, dan zijn we nog niet verlost van onze inhaligheid in onze gedachten. Het kan best zijn dat dat nog niet in de daad is uitgebroken, dat je daarvoor bewaard bent. Maar in ons hart, in ons binnenste, want van nature regeert ons ik, ons eigen ik in ons. En dat is vanaf het paradijs al zo. Toen heeft het Satan het ons wijsgemaakt. Er is nog wel een extra voor je hoor. Je kan nog wel wat meer, heel wat meer ook, als God zijn. En dat is ons ingeblazen. Dat hebben we geloofd. We zijn moedwillig zo komen te vallen dat de Heere moet zeggen, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. U zult zeggen, maar er zijn toch ook kinderen van God plotseling gestorven, dat is waar. Denk eens aan Henoch. De Heere nam hem weg. Hij wandelde met God. De Heere nam hem weg. Dat is waarschijnlijk een plotseling sterven geweest. En het was maar één stap. En die man die mocht dat door genade weten. Want hij wandelde met God. En als je met God wandelt, dan ben je altijd maar, al ben je hier beneden in nood, dan ben je altijd maar één stap van de heerlijkheid af hoor. Maar hier is het anders. Hier is het dat de Heere ingrijpt. Maar God zei. Maar God. Rekent u met God. Niet alleen in deze dingen hoor. Als het gaat om zijn oordeel. De bedreigingen van het verband. Maar ook in het andere. Kent u dat? Dat het spreken van God alles beslissend werd voor u. Tot uw redding en tot uw behoud. Als een nooddruftige en als een ellendige. En het kon niet meer voor je. Maar God zei. En dat, de Allerhoogste, verandert dat. Maar hier is het dus. Andersom, hier is het iemand die zich rijk rekent. Die van aanpakken weet. Hij weet precies hoe hij het doen zal. Hij zegt ook niet van, nou, ik heb nu zoveel opbrengst op mijn land, omdat ik goed gewerkt heb van het jaar. En dat ik een goed beleid heb gevoerd. Nee, helemaal niet. Het is allemaal gegeven goed. Het land heeft wel gedragen. Dat heb ik niet gedaan. Maar het is nu wel van mij, zegt hij. En ik heb goederen op deze wijze voor vele jaren in voorraad, als ik maar eerst grote schuur heb. En dan komt het in die schuren te liggen en dan is natuurlijk de gedachte, misschien volgend jaar nog zo'n oogst en nog zo'n oogst. En daarna komt er wel eens een misoogst, hè? En dan, ja, dan heb ik voorraad. Nou, gelukkig, hè, voor die arme mensen dan allemaal die honger hebben. Nee, dan gaan de prijzen omhoog. Dan kan ik nog beter renteneren. Dat is gebeurd, hoor. Dat is gebeurd ook in onze vaderlandse geschiedenis. Het jaar 1566. Het jaar van de beeldenstorm was ook hongerjaar. Dat zien we vaak, hè. Als de Heere werkt, dan zijn er ook tegenslagen. Ja, dat het wel zo lijkt dat een kind van God meent, ik heb me vergist. Want al deze dingen zijn tegen mij. Maar dan is er dus de rijke dwaas, die zegt, nu gaan de prijzen omhoog. En toen was het in 1566 zo, dat in Antwerpen, waar een groot pakhuis een zolder instortte, iedereen was. En daarover in rep en roer, hoe kan dat? Dat die zolder instortte, er bleek zoveel koren te liggen. Maar wie koren inhoudt, die zal het volk vloeken, zegt de schrift. Hij heeft wel gedacht dus aan de gave, maar niet aan de gever. Hij is niet rijk in God. En ja, rijk worden, daar gaat het dus om, hè? Voor ons. Dat is als we ontdekt worden om onze geestelijke armoede. Mag u het leven kennen uit God. Dat gaat in de weg van je leven verliezen. Je rijkdommen verliezen. Ik bedoel nou niet letterlijk de rijkdommen. Dat kan ook, hoor, erbij zijn. Maar het gaat om dat wij rijk en verrijkt waren in onszelf en worden ontdekt in onze geestelijke armoede. Werkelijk rijke mensen, dat zijn arme mensen, naar eigen schatting en bevatting. Arm gemaakt, dat betekent schuldig gemaakt. Je kan, als het erop aankomt, als de Heere je werkelijk eens bij je neemt. Toch? Heb u dat wel eens? In een stille tijd, ja, het kan ook onder je werk wezen, hoor. En je het leert wie hij is en wie Christus is. Gij bad op ene berg alleen, o Heer Jezus, en ik vind er geen. Dat is mijn armoede. Waar ik hoog genoeg kan klimmen, zei die dichter, die ook arm gemaakt was door God. Om u alleen te vinden. En arm als ik, en is er geen een die nood hebben en niet klagen kan. Die pijn en niet vragen kan. Niet kan uitspreken hoezeer of het doet. En voor zulke gaat Christus het nou opnemen. Dan gaat de Heer het opnemen. Maar in een weg van sterven. In een weg van sterven. Want ja, hoe komt dat nou, hè? Rijk zijn in de Heere. Wie door de genade van de Heilige Geest op God in Christus mag zien, waardoor zijn gaven rijk gemaakt, zijn gaven. Dat is de gave van het Koninkrijk Gods. Dat is verzoening. Dat is vrijspraak. Voor de grootste schuldige ellendeling. Dat is vrede. Dat is zekerheid. En wie geborgen is in de hoede Gods, ondervindt zijn trouw. Ten einde toe. En mag daar ook van tijd tot tijd op zien. En zegt u het ook wel eens tegen uw ziel? Hoog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Welnu. Dat brengt ons bij de toepassing ook. De nadere toepassing, moet ik zeggen. Want heel de schrift is al toepassing. Het brengt ons nog verder en nog dieper bij de betekenis die dit heeft voor het geestelijke leven. En daar willen we bij stilstaan nadat we eerst nogmaals gezongen hebben. En dat is van de 90ste psalm. We zingen nu van psalm 90 en daar van het 8ste vers. Uw gunst sterkte meer dan de uitgezochtste spijze. En wat er volgt, het 8ste vers van psalm 90. En er zit nog een andere kant aan. En dat is de zaak, de geestelijke akker. Want wij kunnen in ons dagse leven, in ons aardse leven, veel hebben ontvangen van de Heere. Hij heeft rijken en armen gemaakt en ze ontmoeten elkander. We kunnen ook geestelijk veel ontvangen. En er is verschil tussen veel en alles. Denk maar aan die twee andere broers, hè. Het gaat hier over twee broers, nou even twee andere. Jacob en Esau uit het Oude Testament. In de ontmoeting kwam dat direct naar voren. Dat heb je wel eens als twee mensen elkaar ontmoeten. Dan kan het zijn dat je in elkaars hart valt en uit elkaars hart spreekt. Maar het kan ook zijn dat precies het verschil blijkt dan. Want het was zo, Esau zegt, hoe gaat het met je? Ja, ik heb veel, ik heb niks nodig, ik heb veel. En Jacob mag zeggen, en ik heb alles. Kijk, geliefde, dat is nou rijk zijn in God, hè. Maar, dan moet je dus ook zeggen, wij kunnen dus ook geestelijk heel veel ontvangen hebben, waarvan we denken, daar kan ik op teren. Nou gaat het niet dus over de dankdag voor het gewas, maar nou gaat het om de dankzegging voor de geestelijke goederen. Goed opbergen. Waar bent u wijs op? Nou, er zijn allerlei dingen waar een mens geestelijk wijs op kan zijn. Steer je stil heeft gezet. Heeft je berouw gegeven. Tranen. Of je hebt ook wel eens goed mogen kerken. Een ontsluiting gezien van de weg ter ontkoming. Dat bij de Heere nou alle dingen mogelijk zijn, dat is toch niet weinig, hè? Als de geestelijke akker zulke vruchten mag opleveren, dan zeg je toch, uit jezelf, want we zijn ook in de geestelijke dingen uit onszelf dwaas, zonder te weten, dan zeg je toch, ziel, neem rust, want de Heere heeft u goederen geschonken voor vele jaren. En ander zegt, ja, ik moet er toch nog wat bij zien te krijgen. Nog een extra, ja, dat is nou de mens, hè. Ook, het kan zijn dat u, die later door God tot God bekeerd bent, ook zo'n tijd hebt gehad. Daar komt veel voor. Goederen opslaan voor vele jaren. En de Heere gaat aandringen en dat snap je niet. Want de Heere zegt, maar God zei, in deze nacht zal men uw ziel afwijzen. Dat betekent, je kunt niet bestaan. Ook niet hiermee bestaan. Met wat je de akker van jouw ziel door mij heeft opgeleverd. Maar die rijke dwaas, die dus het voorbeeld is nu, die moet daar niets van hebben. Die antwoordt helemaal niet. In de gelijkenis lees je, hoor je niet dat die man daar ook nog op heeft geantwoord. Of dat hij om genade heeft geroepen. Hij heeft het niet geloofd. Wij ook niet, hè. In deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. Wel nee, zo staan we toch niet, zo zitten we toch niet. Dat is onze vijandschap. Want ik wil leven. En ik heb het, en ik hou het, en ik hou het vast. Zo gaat dat. Als de Heer zich niet aan ons openbaart. Maar met Gods kerk gaat het anders. Met Gods kerk gaat het anders. Kerk des Heren, u bent eraan herkenbaar dat de Heer u onder handen neemt. En dat hij u ook nog gewillig maakt om dat te horen. Dan ga je anders kerken, waar je eerst zat te kerken om rijker te worden. Wil je nu waarheid en recht horen? Waar heeft God nou recht op? Op mijn ziel. Op mijn ziel. Om die van mij te nemen. En daar krijg je toch liefde voor. Als de Heere begint, dan weet je het helemaal niet meer. Maar je komt toch aan zijn kant te vallen. De Heere gaat trekken. Naar die kant van hem toe. En dat is de kant van, ja, van alles verliezen. Aan loslaten, opgeven, sterven, omkomen. Waarom? Naar recht. Want ik heb mezelf bedoeld. Ik heb me van God afgestolen. Ik heb van de Heere misbruik gemaakt. Zo gaat het als de Heere een mens bekeert. Maar de anderen, degenen die wel in die buurt komen, nabijkomend christendom, die tellen alleen de zegeningen. Weer meer zegen erbij gekregen. Weer meer rust in het oog gekregen. En die is er nog nooit naast gezet. Want als de Heer komt om je ziel af te eisen, dat betekent om je tot leven te brengen. Snapt u? Bij ons in Grafhorst vroeger, lang tientallen jaren voor mijn tijd, was daar een predikant die op zondagmorgen op straat daar in Grafhorst een vrouw tegenkwam. En die vrouw, die was in traan en die was zeer bezorgd en die had een grote klacht. En ze zei, dominee, die zonde, daar had ze zo'n last van haar zonde. En toen gaf die dominee een antwoord, wat je niet verwachtte. Toen zei hij tegen haar, Maar zij mocht het begrijpen, maar hij zei tegen haar, mens val dood. Mens val dood. Nou, dan staat heel de christelijke wereld op zijn achterste benen natuurlijk, als dat gezegd zou worden. Hè? Spreek ons van zachte dingen. Ja, maar dit is zacht, hè. Want je valt in zachte handen, hoor. Als de Heer je losmaakt en als alle hoop gans komt te ontvallen, dan val je het vonnis bij. Maar de rijke dwaas en de rijke in zichzelf, ook godsdienstig rijk, die zwijgt en die hoopt dat alles nog meevalt. En die rekent zich heimelijk onder de gezegende. Ja, maar ik heb zoveel goeds van God gekregen. En die komt weer uit bij zijn zegeningen. Aan welke zegeningen houdt u vast, geliefde? Zegeningen kunnen er zijn, aards. Ik ben zo gezegend, dat moet toch wel heel bijzonder zijn. Dat moet toch wel in Gods gunst zijn. En daarmee aan de haal gaan, maar ook geestelijk. Velen gaan met al hun zegeningen toch verloren. Waarom dan? Ja, omdat een mens zo bedriegelijk is. Een mens is zo makkelijk te verleiden. Door de boze, door de wereld, door zijn eigen verdorvenheden te verleiden. Want die heeft zoveel in handen. En die heeft grote schuren nodig, geestelijk gezien, om dat allemaal te bergen wat hij heeft. Want hij is niet meer zo oppervlakkig als vroeger. Hij kan nu over zijn schuld praten. Dat is alweer een zegen. Heeft enige benauwdheid en tranen, ook weer een zegen erbij. Een tekst en versje, nog meer opbrengst. Vertroostingen, nog meer ontvangen. Is dat dan niet mooi? Jazeker, dat mag je niet wegwuiven. Maar wat ontbreekt er nou aan? Er is geen plaats voor de gever. Aan hem is geen behoefte. Waarom niet? Omdat er nog iets bedekt blijft. Dat is onze armoede. Dat is onze geestelijke armoede in vijandschap. Geen behoefte aan de gever. Wanneer niet dan? Ja, wanneer u heel eerlijk bent ook. Wanneer God je zonde openlegt. En je het moet bekennen. Ik ben diegene aan wie geschreven staat, hij bedenkt onrecht op zijn leger. Dat ben ik. Ja, maar dat is toch waar, dat is wel waar. Maar als je daarmee nou aan de Heere voorbij gaat, die gezegd heeft, en ik ben zondaar in uw plaats. Ik heb alleen dat recht, dat kruis te dragen. Ik ben alleen bekwaam. Door voldoening, verzoening aan te brengen. Geliefden, dan blijft nog onze vijandschap bedekt. Dan kunnen we het nog buiten Christus uithouden, geliefden. Daarom wil het leven ons Christus zijn. Dan moeten we zelf dus de dood sterven, omdat we God niet hebben begeerd. Alleen zijn gaven. Ja, zulk volk die leert het dus, hè. Stervend aan zichzelf. En alles wat buiten God in Christus te vinden is, afgebroken worden in onszelf. Kijk, en dan gaat er toch uit deze gelijkenis meteen een lijn wordt zichtbaar. Daarheen, naar de waarachtige rijkdom in God, die van nature zo geheel verborgen is en die zo vaak ook bedekt ligt. Ook wanneer u arbeidt. Heb met uw ziel de Heere aan u werkt. Bedekt ligt de rijkdom in God. Want er zijn maar twee wegen, geliefde. Of u bent rijk in uzelf. Of buiten uzelf. Ja, dat is. Er is geen derde weg. De uitleg van het woord, ja, dat smaakt niet voor een volk wat rijk is in zichzelf, dat niet. De godsdienst kan dat allemaal niet verdragen. Want godsdienstige mensen, die tellen hun zegeningen. En ik zeg niet dat je dat niet doen moet. Tegendeel. Wij ontvangen zegeningen voor onszelf, ook voor onze naasten. En maar de godsdienst kan het niet verdragen als het binnenwerk naar voren komt, namelijk de huichelaar in onszelf, de ontdekking van onszelf. En daarom krijgt Gods volk juist zo'n last. Ja, maar iedereen zegt van, maar met u is het goed. En die man, die vrouw, die jongen, dat meisje zegt zelf, ik heb zo'n last dan dat ik tegen God inga, tegen de Here inga, dat ik geen vriend ben van hem, dat ik niet te bekeren ben, dat er nog zoveel, ja, maar als de Here je nou me zijn vriendschap geboden heeft, dan heeft hij je toch van een vijand een vriend gemaakt, maar je hebt nog zoveel last van dat overgebleven verderf. Maar het wonder is, de Here gaat toch door, gaat toch met je door. Dat heeft hem alles gekost. Christus Jezus is zelf arm geworden om zijn kerk in hem uitverkoren, die naar recht verloren moest gaan, ook die gunst te doen ontvangen, die gunst die God zijn volk heeft bewezen. En dan, als de Here overgekomen is, en u bent opgenomen in hem, wat dan? Dan word je weer arm gemaakt. Gaat dat nou altijd door? Weer arm gemaakt door genade. Want wat hoor je ze dan zeggen? Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet. Is dat stoorzender? Nee, dat is genade. Armmakende genade. Waarom? Blijft het daarbij? Nee. Schordinghuizen heeft het ook verder uitgelegd. In positieve zin, want in Christus zijn alle beloften voor de kerk waar. Maar die worden gedeeld, ontvangen, genoten door de onmogelijkheid heen. Heeft dat gevolgen? Jazeker. Want waar een mens dat ervaart, dan leert hij af te wijzen van zichzelf. Afwijzen van jezelf. En je zou zo graag een goed voorbeeld voor een ander zijn, of je zou graag je kinderen redden, of. Je zou zo graag een middel zijn, toch? Ja, maar niet in jezelf. Altijd maar weer als zondaar tot zondaar spreken, als een arme tot een arme volk spreken. Dan zal een mens afwijzen van zichzelf. En dan kan het ook zijn, verder in de weg van de heerlijkmaking, als de Heer u gaat voorbereiden voor het eeuwige leven, dan gaat die kerk ook wel eens zo moe zijn van de zonde. Al hier in dit leven hoor, niet pas aan het einde van het leven. Als de Here je zal aflossen van je post en je ziel zal laten dragen in de heerlijkheid. Daar zit het dan, je rijkdom in God. Maar ook wat Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Waarom dan? Zeker, hij heeft veel ervaren, hij heeft ook veel tegenkanting gehad. Veel ook gevoeld van de nood en het kwaad van de zonde, ook van anderen. Ook in de kerk, lijden aan de kerk. Maar ik sterf elke dag. Dat is het meest. Als je moe wordt van je zonde. Kijk, dat is de weg van de ware kerk. De valse kerk is dat de mens op de troon zit, maar dat de Here niet wordt genoemd. Dat Hij niet wordt genoemd. Dan moeten we verlost worden van vormelijkheid. fariseïsme en blind activisme. Ik sprak als iemand op hoge leeftijd. Ik kreeg de indruk dat die man nog behoefte had om veel te leren. Maar hij zei, ik moet nog zoveel afleren. Snap je? Ik moet ook nog zoveel afleren. En wat een wonder is het dan. Als die kerk door de dood heen bewaard wordt voor zelfbedrog. En dat ze het mogen kennen, de rijkdom in God. Bent u er wel eens om verlegen? Om een toeknikje van de hemel? Om iets extra's? Kan de duivel zeggen dat je ondankbaar bent, maar dat is het niet hoor. Heren, wilt u nog eens tot me spreken? Of ik denk nog aan een vrouw uit de geschiedenis van Schotland. Op een zondagmorgen. Liep ze hardlopen over de weg vroeg. En dan kwam, het was vervolgingstijd. Dus een soldaat, die zag haar. En die dacht dat zij wat voortje in haar schild. En die wilde haar aanhouden en opbrengen. Maar waarom loop je nu al en nog wel zo snel over de weg, zo vroeg? En toen gaf ze dit antwoord. En dat was een antwoord dat die soldaat niet begreep. Maar ik hoop dat u het wel begrijpt. Ze gaf als antwoord dit. Mijn oudste broer is gestorven. En nou ga ik een deel van de erfenis ophalen. Oh, gecondoleerd. Gaat u maar verder, hè. Die soldaat had het niet in de gaten, wat dat was. Hebt u het wel in de gaten? Bent u ook zo begeerig? Naar die rijkdom waar die, wat die vrouw onder woorden bracht met mijn oudste broer is gestorven. En nou ga ik iets van de erfenis ophalen. Weet je wat dat was? Dat was het heilige avondmaal. En in Schotland, daar heb je dat gemeentes dat gezamenlijk deden. Al moesten ze een eindje lopen. Deze vrouw, mijn oudste broer is gestorven. De oudste broer. De kerk, borgen middelaar, Christus Jezus. En nou ga ik een deel van de erfenis ophalen. Heb je daar niet genoeg? Heb je daar wel behoefte aan? Ach, als we zo toch het avondmaal mogen deelnemen dan. Als het wel eens zo mag zijn. En dat hij daar een extra ontvangt. U zult ook tijden hebben dat u zegt, Heere, behoud wat overig is. Versterk wat sterven zou. Maar het mag ook wel eens zijn. Een extra. En dat is zijn. Rijk zijn in God. Sta daarnaar, geliefden. Want de Heer is milddadig. Om te schenken wat niet eens verwacht werd. Waar hij doorwerkt. Op het onverwachts. Amen. De slotzang is Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt en wat er volgt, 14e vers van Psalm 73. althans, heen in vrede verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.